Dit is Shorty's FM.
Dit is de Daily Minutes van zondag 30 oktober 2011. Daily Minutes nummer 25 alweer. De vorige is 10 dagen geleden, een beetje lang. Echt wel heel druk soms, hè? Dus dat schiet er af en toe bij in. Een aantal andere dingen op de podcast gedaan. Ik heb een paar onderwerpen geselecteerd. Ik heb er in de tussentijd wel een paar moeten laten liggen, omdat anders wordt het te veel nu. Wat ik een erg leuk bericht vond, dat werd onder andere herhaald op, in het RTTY-bulletin van PI4VS. Dat was een Engelse satelliet die na 40 jaar weer opnieuw tot leven is gebracht. Dat is inderdaad wel heel grappig. Het ding lijkt het te doen. En amateurs wordt ook verzocht om te luisteren daarnaar. Ik zal een stukje ervan voorlezen. Even kijken, op 28 oktober 1971 werd de allereerste Engelse satelliet, de Prospero, gelanceerd op een Black Arrow raket, welke eveneens in Engeland gebouwd werd. Momenteel worden pogingen ondernomen om deze satelliet weer aan de praat te krijgen. Op het AMSAT Bulletin Board schrijft Roger, Mike 0RJA. Sommigen van jullie hebben misschien al gehoord dat een team in Engeland bezig is om weer contact te krijgen met de oude Engelse satelliet vanwege de 40ste verjaardag van de lancering. We hebben een zendvergunning gekregen en de komende dagen zijn we druk met het testen van het opnieuw opgebouwde grondstation. De overgangen waar we ons op gaan concentreren zijn zo westelijk als mogelijk om de QRM vanuit Europa te minimaliseren. De aarde is een stuk lawaaiiger geworden dan hij in 1971 was. Als iemand wil proberen om de downlink te ontvangen op 137,560 MHz, dan kan je ons helpen om enig teken van leven van de oude dame te ontcijferen. Om storing te voorkomen is de downlink alleen actief als de satelliet binnen het bereik van Engeland is. En dat is automatisch ook zo goed als in het bereik van Nederland. De overgangen zijn te vinden op een website, een public sheet. Nou, dat is dat je daarvoor naar AMSAT moet of naar PI4RAZ-bar waar het bericht oorspronkelijk vandaan komt. Maar je kunt op die website in ieder geval de overgangen te zien krijgen. Nou, interessant. Echt leuk. Dat ze dat doen en dat het ding nog werkt ook. Er is nog een oude, maar dan weet ik niet meer welke dat is, Amsterdam 10 geloof ik of zo, maar die het na zoveel jaar ook nog blijkt te doen. Hè? Die na een aantal jaren weer opnieuw tot leven is gekomen. Het pleit ook wel voor de bouwers van die satellieten. Er was in die tijd niet zoveel kennis wat dat betreft. En ik denk dat ze bij het ontwerpen de nodige overkill geïntroduceerd hebben in het ontwerp. En tegenwoordig kunnen ze denk ik veel beter plannen om die dingen een beperkt aantal jaren te laten werken en om ze daarna ook terug te laten keren in de dampkringen. Want het is natuurlijk ook wel opmerkelijk dat die dingen, terwijl gedacht wordt dat ze het misschien niet meer doen, er gewoon nog steeds zijn. Goed, op 28 oktober, dit bericht komt van PI4VZA. Nou, lekker aan het hakkelen. PI4VZ.nl op internet. Dus niet de eerdere RTTY-bulletin. De Rainbow Warrior, ik heb daar zelf ook diverse persberichten van gekregen. Die is in een tweede versie geher, hoe zeg je dat, als een sphinx uit de as, uit de Franse as tevoorschijn gekomen. De eerste Rainbow Warrior die werd in 1985 door Franse geheimagenten tot zinken gebracht. Dat was een Nederlandse fotograaf met een Spaanse naam die daarbij omkwam, herinner ik mij. Ik vond dat een redelijk schokkend iets. Maar er is nu een nieuwe. Of nee, er is nog een tweede geweest. Dit is de derde zelfs. De nieuwe superduurzame Rainbow Warrior is speciaal gebouwd als actieschip en zet het goede werk van zijn voortgangers voort. Vanaf zaterdagmiddag 29 oktober tot en met zondag 6 november zullen zij de roepnet PG6RW van Rainbow Warrior gebruiken op de HF-banden 10, 20 en 80 meter. En met lokale VHF, UHF portabele stations kunnen ze ook QRV zijn op 2 meter en 70 centimeter. Maar dat zal waarschijnlijk op een aantal lokale repeaters zijn. Er is een website van de Rainbow Warrior, dat is rainbowwarriorfestival.nl. Wat ook wel leuk is, ook op PI4VZ, dat daar de procedure vermeld staat om een aantekening voor morsen te krijgen op een Nederlandse registratie. Dat kan door examen te doen in België. Ze melden het mailadres en je moet de nodige informatie daaraan doorgeven. Een fotocopie van wat documenten. En als je het attest van BIPT, de Belgische Agentschap Telecom, hebt, en dan kun je dat aan Agentschap Telecom sturen, waarna de vermelding morsen op het registratiebewijs komt. En dat is belangrijk omdat in sommige landen morsen nog verplicht is. En er is niet een andere mogelijkheid om, als je die registratie niet hebt en je wilt in zo'n land QRV zijn, om dat te krijgen. Dus het kan alleen via de buitenlandse route. En ik heb wel eens mensen gesproken die bijvoorbeeld als hulpverleners in Afrika werken. En die om die reden speciaal nog aan het laatste MOSSE-examen destijds deelnamen. Zodat ze van daaruit op de korte golf actief konden zijn. Want anders is alleen VF mogelijk. Nou, er is een wat oude bericht op de site van Agentschap Telecom van 21 oktober. Dat het spook van Emmeloord uiteindelijk geen spook bleek. Maar een centrale deurvergrendeling. Wat is het? Ik heb het niet gelezen. Het was een kassasysteem. Wat de centrale deurvergrendeling van veel auto's in de regio op slot zette. Veel amateurs die zullen dat weten. Als je op 70 centimeter zendt, in een aantal gevallen werken dan de deurvergrendeling van auto's niet meer. Hè? Ik zit me nu ineens af te vragen hoe dat bij de repeater PI1DSA is. Omdat die natuurlijk ook op een gebouw staat waar een parkeerplaats beneden is. Maar ik heb daar nooit iets van problemen gehoord. En die zit wel in het frequentiebandje waar veel van die autosleutels werken. Hè? Maar goed, het bericht op de site van Agentschap Telecom. Inspecteurs van Agentschap Telecom hebben deze week het mysterie rond de haperende deurvergrendeling in Emmeloord opgelost. Diverse autobezitters ondervonden op de Zuiderkade in Emmeloord een storing bij het openen van hun autoportier met behulp van de afstandsbediening. De oorzaak van de storing bleek een kassasysteem van een winkel aan de Zuiderkade dat gebruik maakte van de verkeerde software. Door de verkeerde software zonden twee barcodescanners continu uit in dezelfde frequentieband als waarin de draadloze autosloten werkten. De leverancier van de kassa heeft direct andere software op de kassa geïnstalleerd en daarmee is de storing verholpen. Vergunning 5 frequentiegebruik. Diverse toepassingen zoals centrale deurvergrendeling, barcodesystemen en alarminstallaties maken gebruik van frequenties zonder dat daarvoor een vergunning noodzakelijk is. Het gaat hierbij vaak om apparaten die bedoeld zijn om korte afstanden te overbruggen en apparaten die niet continu uitzenden. In de meeste gevallen hebben ze een beperkt zendvermogen. De toename van het gebruik van dit soort vergunningvrije apparatuur in de samenleving brengt met zich mee dat storing soms onvermijdelijk is. Op de site PI4RAZ staat een heel leuk ontwerpje van een 2-transistor zendontvanger voor 10 meter. Het schemaatje staat erbij. Het is van een Engelsman. Het geeft 60 à 70 milliwatt en werkt op 28060 met telegrafie. En er zijn ook wel wat verbindingen mee gemaakt. Het is zoals meerdere ontwerpen in deze range, zoals de Pixie die ook daaronder te scharen is. Maar het is wel erg eenvoudig. Het is een kristaloscillator. Volgens mij zint hij ook gewoon op het moment dat hij ontvangt. Enigszins. Er zit geen buffer tussen de oscillator, wat eigenlijk niet toegestaan is. Hè? Je moet een buffer achter de oscillator hebben, zodat het lokale oscillatorsignaal, wat voor in dit geval de directe conversieontvangst gebruikt wordt, dat niet naar de antenne toe kan ontsnappen. Maar ja, gezien het lage vermogen, bedoeld is op zenden al 60 milliwatt, is voor het experiment denk ik niet zo erg. Hoewel je natuurlijk altijd ernaar moet streven dat het wel aan de regels voldoet. Het leuke is, hij heeft dan een verbinding naar Sicilië weten te maken. Met een RST van 439 met die 60 milliwatt. Ik ben helemaal verzot op eenvoudige HF-apparaten en QRP-vermogens ook. Hè. Dat is echt, dat vind ik echt geweldig leuk. Dat is ook de reden dat ik ooit bij het centamateurisme betrokken ben geraakt. Dan weet ik even de naam van die site niet, maar er is een website die gaat geheel over de gezondheidsaspecten van en de vrees daarvoor van hoogfrequentvelden. Nou, het is dom dat ik die site nog even niet weet. Nou, dat meld ik nog wel een andere keer. Maar er is in ieder geval een rapport van de Gezondheidsraad verschenen die geen bewijs laat zien voor korte termijn effecten van mobiel gebruik. Voor mobiele telefoongebruik op ontwikkeling van kinderhersenen. Zoals veel van die onderzoeken, de onschadelijkheid van die straling is niet aan te tonen. Maar het is ook niet uit te sluiten dat er schadelijke effecten zijn. Op 18 oktober heeft de commissie elektromagnetische velden van de Gezondheidsraad een advies uitgebracht over de invloed van zendsignalen op de hersenen van kinderen. De raad ziet geen bewijs voor negatieve effecten. Eerste indruk, de Gezondheidsraad heeft geen bewijs gevonden dat blootstelling aan zendsignalen van mobiele telefoons, telefoniemasten en wifi-installaties nadelige korte termijn effecten heeft op de ontwikkeling en het functioneren van de hersenen van kinderen. De raad geeft daarbij aan dat er nog steeds relatief weinig gegevens van onderzoek naar kinderen beschikbaar zijn. De Gezondheidsraad ziet geen reden om voor kinderen andere blootstellingslimieten voor te stellen dan voor volwassenen. Overigens adviseert de Gezondheidsraad wel de huidige in de praktijk gehanteerde referentiewaarden die van de blootstellingslimieten zijn afgeleid aan te passen. De aanpassing houdt rekening met de resultaten van verbeterd onderzoek naar de energieopname van elektromagnetische velden in relatie tot de ontwikkeling en bouw van het lichaam. De aanpassing heeft geen betekenis voor de veldsterkte van zendmasten en wifi-installaties die in de praktijk onder de nu geadviseerde waarde van 28 volt per meter ligt. Wel zullen overheden moeten beslissen hoe zij met dit advies omgaan in het licht van de geldende referentiewaarden en Europese productienormen. Het artikel gaat nog verder, maar ik zal daar één ding uittillen. En dat is dat bij de gemeten waarde uitgegaan is van 50 maal sterkere signalen dan dat die in de praktijk zullen voorkomen met de geldende normering. En daarbij is dus dat schadelijke effect niet aangetoond. Naar mijn weten is eigenlijk de enige waar de schadelijkheid echt van aangetoond is, dat zijn 50 hertz elektromagnetische velden. En ik zeg ook wel eens dat het waarschijnlijk is dat, omdat het veld kwadratisch toeneemt met de halvering van de afstand, dat waarschijnlijk een ouderwetse elektrische zwakstroomdeken je de meeste stralingsbelasting geeft wat dat betreft. Tenzij je natuurlijk in de buurt van een hoogspanningsstation of hoogspanningsleidingen woont. Als ik kinderen zou hebben, zou ik zelf niet onder hoogspanningsleidingen willen wonen, omdat dat een aangetoonde toename geeft op het voorkomen van leukemie bij kinderen. Goed, over het algemeen wordt nog steeds gedacht dat alle hoogfrequente straling, ook die pulserende waar sommige mensen heel bang voor zijn, dat die in het algemeen toch onschadelijk is. Goed, dat is over de Daily Minutes van zondag.
Dit is PA0ETE.
Een podcast op Shorties FM trekt tussen de 800 en bijna 10.000 luisteraars per keer. Wil je jouw commerciële boodschap onder de aandacht van de doelgroep van de podcast brengen en tot bijna in de eeuwigheid in het podcastarchief terug te luisteren zijn? Neem dan contact op via het mailadres john@piek-e.nl. Dus john@piek-e.nl. Ofwel 0654-907-831. 0654-907-831. Shorties FM.